Goedemorgen. Laten wij gelijk gaan lezen in de brief van Paulus aan de Efeziërs. We lezen uit hoofdstuk 3, uit hoofdstuk 4 en uit hoofdstuk 5. Niet de hele hoofdstukken, maar wel gedeeltes uit die hoofdstukken. Dus ik begin met hoofdstuk 3, vers 14. Als we vanmorgen nadenken over gemeentehuis, niet het gemeentehuis waar je paspoort besteld, maar gemeentehuis, het huis van de gemeente, de gemeente als huisgezin, en dat we ook geroepen zijn om in liefde en eenheid met elkaar op te trekken. De eenheid van de gemeente is het thema van deze dienst. We lezen met elkaar Efeze 3 vanaf vers 14 tot en met 4 vers 6 en daarna nog twee versen uit hoofdstuk 5. Efeze 4 vers 13. Om deze reden buig ik mijn knieën, schrijft de apostel Paulus aan de gemeente te Efeze. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Zo roep ik de gevangenen in de Here u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid met geduld door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Eén lichaam, één geest, zoals ook u geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. En hoofdstuk 5, vers 1 en 2 van de Efezebrief zegt: wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. Tot zover zullen we kort nog bidden. Heer, wij prijzen en aanbidden u. Dank u wel voor de zekerheid van dat wat we mochten belijden met dat lied. Hij is hier en hij is liefde. Dat u hier bent en u bent de levende God. U bent de Almachtige. Heer Jezus, u was dood, maar u leeft tot in alle eeuwigheid. En Heer, u bent hier. En we bidden dat u ook, terwijl u hier bent, ons hart wilt aanspreken. Heer, dat we van u mogen horen, maar dat we ook vervuld mogen worden met de geest, met uw geest. Heer, dat de vrucht van de geest ook liefde zal zijn, ook bij ons. En dat u bevrijdend en vernieuwend en genezend, Heer, in ons midden wilt zijn, ook door uw woord. Als we zo uw woord zullen overdenken, dan bidden we voor de leiding van uw geest. Een zalving om te spreken en om te luisteren. Dat we met elkaar mogen bemerken dat u het bent die ons aanspreekt. Heer, wilt u zo uw naam daardoor groot maken in ons midden. Heer, we willen naar u luisteren. In Jezus' naam. Amen. Amen. We hebben in Efeze 5 gelezen dat we geroepen zijn om navolgers van God te worden. Dat we God navolgen, dat we worden zoals God. En ik wil ook beginnen met dat idee dat wij allemaal geroepen zijn, niet alleen christenen, maar alle mensen wereldwijd. Ieder mens is geroepen om iets te laten zien van wie God is. Dat is de betekenis van dat een mens geschapen is naar het beeld van God. En geen ander schepsel. is gemaakt zoals de mens. En wij zijn uniek als mensen, we zijn de kroon op de schepping van de Heer. En dat blijkt daaruit dat wij zijn beeld dragen, dat wil zeggen we lijken het meest op God. Maar we zijn ook geroepen om iets te laten zien in ons leven van wie Hij is. Eigenlijk is dat ook het gebed, Heere, verheerlijk uw naam in mijn leven. Zoals Jezus ook bad, verheerlijk uw naam, vlak voordat Hij ging sterven. Maar als wij bidden, Heer, verheerlijk uw naam in mijn leven, dan is het dat uw heerlijkheid ook zichtbaar wordt door mijn leven. Dat als mensen naar mij kijken, dat ze iets zien van u, van uw glorie. Ieder mens draagt de roeping in zich een spiegel te zijn van wie God is. Dat beeld van God en dat spiegel zijn van wie God is, dat wordt natuurlijk heel erg aangetast door zonde. En de mens is niet altijd een beeld van wie God is. De mens kan ook dingen laten zien die niet bij God horen, maar die bij de duivel horen. Er is ook kwaad, er is mis, hè. De mens is van zijn roeping afgedwaald, zou je kunnen zeggen. Maar de mens blijft een beelddrager van God. Ook na de zondeval leeft dat de mens nog steeds een beeld van God is. En door Christus wordt dat beeld van God ook hersteld. Doordat we Christus gaan navolgen, doordat Jezus in ons leven komt, gaan we meer aan die roeping voldoen. Wordt dat plan van God hersteld. Gaan we meer van God laten zien en dat uitzicht vooral door liefde. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde. En de volheid van God, zoals in Efeze 3 eindigt, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God, is de volheid van liefde. Want daarvoor heeft hij het erover dat u de liefde van Christus zou kennen. En dat Christus door het geloof in uw woning maakt, in uw harten woont en u in liefde geworteld en gefundeerd bent. Dus de inwoning van Christus en de volheid van God in ons leven, het gebed van Paulus in Efeze 3, dat betekent liefde. Liefde is het allerbelangrijkste. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde, maar de meeste van deze is de liefde. We kunnen wel gaven hebben, we kunnen wel uitblinken in wat we kunnen wel veel bereiken in het leven, maar als we de liefde niet hebben, dan zijn we helemaal niets. Liefde bepaalt de kwaliteit van ons leven, onze liefde. En er is een ander woordje wat we tegen zijn gekomen in de tekst die we hebben gelezen, en dat is het woordje één. We hebben gelezen dat we geroepen zijn in één lichaam, één geest, één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van ons allen. Het woordje één. En er is iets wat ik met u wil delen wat mij niet zo lang geleden duidelijk werd. Iets wat heel voor de hand liggend is, maar wat ik nog nooit had gezien in de schrift. De belijdenis van Israël, zoals we die vinden in Deuteronomium 6, vers 4 en 5. Zegt, hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is uw God, de Heer is één. Daar hebben we hetzelfde woordje één. En ik heb dat eigenlijk heel lang gelezen in de zin van er is maar één God. Israël moest weten er is maar één God. En ook wij als christenen, als gelovigen uit de heidenen in de God van Israël. Wij geloven in de God van Israël. Wij geloven er is maar één God. Hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer is één. En daarom heb hem lief met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht. Heb hem lief boven alles. En laat er dan ook maar één God in je leven zijn en heb niet een afgod lief. Dien niet een afgod, maar dien alleen de Here. Dat zit natuurlijk ook in die belijdenis van Israël. Eén God. Maar dat woordje één betekent meer dan het cijfer één. Het betekent meer dan de gedachte, er is maar één God. Het betekent meer dan hij is de enige. Het betekent ook hij is één in zichzelf. Hij is de God van eenheid. Hij leeft in eenheid. Hij leeft in gemeenschap. Want we komen namelijk Vader, Zoon en Geest al tegen bij de schepping van de wereld. De leer van de drie eenheid is niet alleen gebaseerd op het Nieuwe Testament. Maar de leer van de drie eenheid vinden we door de hele Bijbel. Niet letterlijk het woord drie eenheid, maar wel dat het zo is. We komen bij de schepping God al tegen en we komen het woord tegen waardoor alles geschapen wordt. En Jezus is het woord van God waardoor alle dingen geschapen zijn. Dus we komen Jezus al tegen in Genesis 1. En de geest van God zweefde over de wateren. Dus ook de geest komen we tegen. God is Vader, Zoon en Geest en Hij leeft in eenheid. Er is liefde binnen de drie-eenheid. Er is ongelooflijke liefde van de Vader voor de Zoon en van de Zoon voor de Vader. En de gemeenschap tussen de Vader en de Zoon, zoals die is, zoals die er altijd is geweest, behalve toen Jezus stierf van het kruis, toen was die verbroken, maar van eeuwigheid her en tot in alle eeuwigheid is er een liefde tussen de Vader en de Zoon, zoals wij in dit leven en in ons hele leven nog nooit hebben geproefd. Zo'n intense liefde, zo'n onvoorstelbare intimiteit zou je kunnen zeggen, zo'n tederheid, liefde. God is één, betekent, Hij is liefde. Hij leeft in gemeenschap, Hij is de God van gemeenschap. Hij is de God van verzoening en eenheid. Dat is de belijdenis van Israël. En datzelfde woordje één, dat komen we bijvoorbeeld ook tegen. Trouwens, we komen God ook in meervoud tegen als Hij de mens maakt. Bij alles wat God schiep staat er God zeide en dan komen we God enkelvoud tegen. Maar als Hij de mens gaat maken, dan komen we Hem ineens in meervoud tegen. Dan staat er ineens, laat ons mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. Hetzelfde idee. God is één en toch is Hij de God van gemeenschap. En Hij maakt de mens, laten wij de mens maken naar ons beeld en gelijkenis. Hij maakt de mens dus ook om in de gemeenschap te leven. Om in liefde en eenheid met elkaar op te trekken. Niemand is geroepen om een eenzaam leven te leiden. Niemand is geroepen om in zijn uppies een leven te leiden. En iedereen weet dat van binnen. Ook al ben je introvert. Ook al vind je het fijn om soms alleen te zijn. Je kunt ten diepste niet zonder je medemens. Ieder hart, ieder mensenhart verlangt naar verbinding, naar verbondenheid met anderen. Dat zit in de mens. Het zit in de mens om graag te willen optrekken met anderen. En zo maakt hij ook man en vrouw. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw gaan aanhangen en zij zullen één worden. Zij zullen één vlees worden. Hetzelfde woordje één. Ziet u dat? Man en vrouw die elkaar lief hebben, die zich met elkaar blijven verzoenen, die elkaar vergeven, die met elkaar optrekken. En als dat lukt, als het lukt om elkaar vast te houden en om elkaar echt lief te hebben, dan is dat, laat dat iets zien van wie God is. Zo zegt Paulus ook dat de relatie tussen man en vrouw een weerspiegeling is van de relatie tussen Christus en de gemeente. Hetzelfde idee. Het huwelijk, als het goed is, laat het iets zien van wie God is. Een spiegel van de liefde die er bij God is. God is één en man en vrouw worden één. En daarom wordt het huwelijk vanuit het Rijk der Duisternis ook zo ongelooflijk aangevallen. En het is ook niet makkelijk natuurlijk. Het huwelijk is niet makkelijk. En ik zeg iets over het huwelijk. Ik zeg ook over als het lukt. Het lukt soms ook niet. En ik wil ook opnieuw noemen dat we niet mensen mogen veroordelen die het niet gelukt is om hun vrouw of hun man vast te houden. Want het ligt ook aan de ander. Er zijn mensen die gescheiden zijn en het is hun schuld. Maar er zijn ook mensen die gescheiden zijn en het is helemaal niet hun schuld. Er zijn mensen die gescheiden zijn die heel veel van de liefde van Jezus hebben laten zien in hun huwelijk. En toch niet hun vrouw of man hebben kunnen vasthouden. Dus laten we niet veroordelen en niet naar de buitenkant kijken, want God weet alles. Maar het is wel Gods roeping dat de mensen in liefde met elkaar optrekken. En ook voor de gemeente. En daarom hebben we het over het gemeentehuis, het huis van de gemeente. En datzelfde woordje één, dat komen we ook tegen in Efeze 2 bijvoorbeeld, waar Paulus zegt dat God uit Jood en uit Heiden één nieuwe mens heeft gecreëerd, de gemeente. Het bijzondere, dat Joden keken neer op Heiden, er was een scheidingsmuur tussen Jood en Heiden, maar juist binnen die gemeente is die eenheid weer. Datzelfde woordje één. En zo heeft God de gemeente bedoeld. Je zou kunnen zeggen, zoals het huwelijk bedoeld is om een afspiegeling te zijn van de liefde die er in God is. Als man en vrouw elkaar vasthouden en lief hebben, maar ook de gemeente heeft dezelfde roeping. De gemeente van Christus draagt dezelfde roeping in zich om één te zijn En het bijzonder dat Jood en niet-Jood met elkaar optrekken binnen het lichaam van Christus. Daar moeten we ook oog voor hebben hoe belangrijk Israël blijft in dit alles. Het optrekken met Joden. Met gelovige Joden die in Jezus geloven, maar ook met Joden überhaupt. Want ze blijven een bijzonder volk. Maar weer dat woordje één. En zo zien we ook als de geest wordt uitgestort. Als het, je zou kunnen zeggen, als Christus de beloning krijgt voor zijn lijden. Mogen het lam dat geslacht is het loon voor zijn lijden ontvangen. Als dat gebeurt op de Pinksterdag. Als daar mensen uit allerlei verschillende omgevingen, allerlei landen bij elkaar zijn. En dan wordt de geest uitgestort en dan komt er een gemeente. Het gemeentehuis wordt opgericht. En dan zijn ze één. Dan God is in hun midden en de liefde van God wordt uitgestort in hun hart. En wat gebeurt er? Niet vooral georganiseerd, maar door de geest bewerkt. Het is van de ere wat daar gebeurt. Ze eten met elkaar. En ze komen dagelijks bij elkaar. En ze hebben een honger naar onderwijs. En ze strekken zich uit naar het woord van God. En ze aanbidden met elkaar. En ze helpen elkaar en ze dienen elkaar en ze voorzien in elkaars noden. En ze geven geld om aan de armen te kunnen geven. En ze reiken uit naar de wereld in nood en er is liefde onder elkaar. En hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn als jullie liefde hebben onder elkaar. Dus we zien dat de geest ook weer die eenheid in de gemeente bewerkt. En dat is van de Heer. En dat is bijzonder. In een wereld waarin mensen geïsoleerd raken, iedereen worstelt ermee om echt verbinding te ervaren met God. Ten diepste heb je verbinding met God nodig, maar ook met je medemensen en met jezelf. Je zou kunnen zeggen, zoveel mensen zijn vervreemd van God, vervreemd van hun medemensen en vervreemd van zichzelf. Vervreemding is wat mensen ongelukkig maakt, maar als de geest wordt uitgestort, als de Heer Jezus aanwezig is in het huisgezin van God, dan is er geen vervreemding meer, maar dan is er hartelijke verbondenheid. Eenheid met God, eenheid met je medemensen en eenheid met jezelf, dat is heelheid. Heelheid is eenheid met jezelf. Niet meer een gespleten leven, niet meer een gespleten persoonlijkheid, niet meer dit en dat en zus en zo, maar een bepaalde eenheid. Eenheid ook met jezelf is heelheid. Ziekte is verbrokenheid. Ziekte is disbalans in je lijf. Ziekte is geen eenheid in je lijf. Maar heelheid is gezondheid. En dat is wat de Heer wil geven. Ik wil een paar dingen noemen die ons daarbij kunnen helpen in de gemeente van Jezus. Wat kan ons helpen, wat kan deze gemeente helpen om als eenheid, als een heel lichaam, een lichaam dat heelheid, gezondheid ervaart. Je zou kunnen zeggen, het lichaam van Christus hoort heel te zijn, niet versplinterd, niet afgescheiden van elkaar, maar heel, één. Wat kan ons helpen? Ten eerste zou ik dit willen noemen, de liefde van Christus kennen. Daar bidt Paulus voor de gemeente te Efeze. Hij bidt trouwens voor de gemeente. Ik denk dat dat ons erbij bepaalt dat de roeping van oudsten en voorgangers en leidinggevenden en zondagsschoolleiders en jeugdleiders en pastoraal werkers en iedereen die zich inzet ook voor de gemeente, zoals Paulus zich ook inzette voor de gemeenten en voor de gemeente te Efeze ook, hij bad. En daar ligt een sleutel, dat is belangrijk. Dat we niet alleen maar doen, maar dat we ook bidden. Paulus bad voor de gemeentes. En hij bidt altijd voor hun geestelijke leven. Hij bidt nooit voor aantallen, hij bidt nooit voor gebouwen of voor geld of voor, zelfs niet voor diensten en samenkomsten, maar hij bidt voor hun geestelijke leven. Hij bidt dat ze een bepaald soort mensen zullen zijn. En dan bidt hij dat Christus door het geloof in hun harten zal wonen en dat ze de liefde van Christus zullen kennen. En dat is het eerste wat alles anders maakt. En dat woordje kennen, dat betekent niet dat je er een beetje van gehoord hebt. Dat betekent niet alleen maar dat je erin onderwezen bent. En dat je het evangelie hebt gehoord, dat is ook belangrijk natuurlijk, dat je het hoort, maar kennen gaat veel dieper dan dat. Het Griekse woord voor kennen is ginosko en dat betekent kennen door ervaring. Dat betekent een relatie krijgen met, zoals Adam Eva kende. Adam en Eva leerden elkaar kennen, dat is het Hebreeuws woord yada. Ook het Hebreeuwse woord voor kennen gaat veel dieper dan kennis hebben van. Dat betekent, je krijgt iets ermee. Het wordt je deel, het komt je leven binnen. En dat is het eerste waardoor er eenheid in de gemeente komt, dat de leden van de gemeente persoonlijk ook de liefde van Jezus leren kennen. Zoals Petrus zegt in zijn brief, dat je geproefd en gesmaakt hebt dat de Heere goed is. Snap je dat? Proef en smaken, dat is meer dan verstandelijk. Zoals de Joden ook zeggen dat de wet is als honing. Je leert de goedheid van de wet, de goedheid, de zoetheid van het woord van God leer je kennen alsof je honing proeft. Zo kan je proeven en smaken dat God goed is. Dat er een moment is geweest dat je een blik hebt geworpen op het kruis van Jezus en dat je gezien hebt dat Jezus voor jouw zonde is gestorven. Laat me proberen iets te zeggen over de liefde van Jezus. Die is multidimensionaal. Die gaat veel verder dan de liefde van de meeste mensen. Want het is niet alleen de breedte en de hoogte en de diepte, maar het is ook de lengte. En hij noemt vier dimensies als idee van het is onbegrijpelijk groot, die liefde van Jezus. Die gaat ook de kennis te boven, zegt hij zelfs in vers 19. De liefde van Jezus gaat de kennis te boven. Jezus die bijvoorbeeld Judas, op het moment dat Judas komt om hem te verraden, en hij verraadt hem met een kus. En een kus is bedoeld als een teken van affectie. Dus er komt een man naar Jezus toe en die doet alsof hij vriendelijk is en hem vriendelijk bejegent en hem een kus geeft. Als je een kus iemand geeft, dan geef je als het ware een hug en dan zeg je ik accepteer je en ik ben blij je te zien. Maar Judas gaf Jezus een kus. En hij deed dat om hem te verraden. En daardoor werd Jezus gevangen genomen. Daardoor werd hij gemarteld. Daardoor werd hij van zijn vrijheid beroofd en uiteindelijk is hij daardoor gekruisigd. En op het moment dat Judas Jezus verraadt met een kus, noemt Jezus hem vriend. Vriend, waartoe ben je hier? En als Jezus ongelooflijk heeft geleden onder het kwaad van mensen, als Jezus is verworpen en door zijn eigen discipelen in de steek is gelaten en door Petrus is verloochend en als de mensen hebben geroepen weg met hem en kruisig hem en als hij ten onrechte tot de dood is veroordeeld, het zal je maar gebeuren, dat je volkomen onterecht tot de dood bent veroordeeld. En terwijl Jezus alleen maar goed had gedaan en mensen had genezen en had bevrijd en woorden van hoop had gegeven en zonde had vergeven en hij had alleen maar mensen goed gedaan, werd hij door mensen gemarteld en een kroon van doorn op zijn hoofd gezet en bespot als koning. En hij werd gekruisigd en ging door helse pijn aan het kruis. En op dat moment bad hij voor zijn vijanden. Hij bad voor degene die hem kruisigde. En hij zei, Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Hij ging pleiten bij God voor zijn eigen tegenstanders. Hij bad voor de mensen die hem dood wilden. En hij leed aan het kwaad van mensen. En terwijl dat kwaad over hem heen kwam, gaf hij zijn leven, legde hij vrijwillig zijn leven neer om diezelfde mensen te verlossen van hun kwaad. Zo diep gaat de liefde van Jezus. Hoort u wat ik zeg? Hij werd volledig getroffen door het kwaad van de mensen. Niet alleen het kwaad van de mensen toen en daar, maar zelfs het kwaad van alle mensen van alle tijden en zelfs ons kwaad. Daar werd Jezus door getroffen. Hij kreeg het loon voor mijn zonden. En op dat moment gaf hij zijn leven om mij te bevrijden van mijn zonden. Hij gaf zijn leven voor de mensen die hem kwaad deden, om diezelfde mensen van hun kwaad te verlossen. Dat is de liefde van Jezus. En niemand heeft grotere liefde laten zien dan Jezus. Als er één woord is dat het leven van Jezus typeert, dan is het liefde. En weet je, het is belangrijk dat het gebeurd is in jouw leven, dat die liefde je heeft geraakt. Dat je die liefde hebt leren kennen. Dat dat meer dan een beetje kennis hebben van is geworden. Maar dat je hart is opengegaan. En dat er een beetje verbrokenheid van binnen is gekomen. En dat je kijkt naar Jezus die voor jou stierf van het kruis. En dat je zegt, amazing love, how can it be that thou my God should die for me? O, wonderbaarlijke liefde, hoe kan het zijn dat u mijn God voor mij zou sterven? En eenheid in de gemeente zal komen als je vervuld wordt met kennis van de liefde van Jezus. En dat is de volheid van God. Volheid van liefde. En daarom is ons persoonlijke geestelijke leven, dat we niet naamchristenen zijn, dat we niet een beetje traditionele christenen zijn, dat we niet uit gewoonte alleen maar in de kerk zitten, dat we niet de naam hebben dat we God dienen, maar dat we ten diepste nog onszelf dienen. Dat we niet een schijn van godsvrucht hebben, maar de kracht daarvan niet kennen. Het belangrijkste is dat we daarvan verlost worden, dat je een wedergeboren christen bent. A born again Christian. Daar had ik gisteren een gesprek over met een man uit Ierland. Hij vroeg aan mij, are you a born again Christian? Dat kende hij wel, dat was het zelf niet echt denk ik, maar het was goed om erover te praten, maar daar gaat het om. Dat we oprecht bekeerd zijn. Omdat we de liefde van Christus hebben leren kennen. En dan kan je ook lief hebben wie jou niet lief hebben. Dan kan er ook liefde van Jezus heersen in de gemeente. En daar mogen we elkaar dan ook in aanvuren. Als Christus in ons hart is komen wonen. Het tweede wat ik zou willen noemen is dat het heel belangrijk is dat we ook ons bekeren van onze zonden. Want zonde brengt altijd scheiding. Paulus zegt in Efeze 5, wandel in de liefde. En vlak daarvoor heeft hij heel specifieke zonden heeft hij genoemd. Hij zegt bijvoorbeeld, lieg niet meer tegen elkaar. Dat kwam ook naar voren aan het begin van deze dienst. In de woorden die Paul heeft gelezen. Maar lieg, leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Want wij zijn immers leden van elkaar. Dus het tweede wat belangrijk is, is eerlijkheid ook in het omgaan met elkaar. En leugen drijft mensen uit elkaar. Als je op je werk een collega hebt en je verdenkt hem of haar ervan dat hij of zij in een vergadering of in een gesprek niet eerlijk is geweest. Want er wordt heel wat gelogen op de werkvloer omdat mensen met ellebogen te werk gaan en hogerop willen komen. Maar als er leugen is in de werksfeer, dan maakt dat het heel moeilijk om nog goed samen te werken. Als je een ander niet meer kan vertrouwen, dan kan je niet meer goed met elkaar optrekken. Als je als man niet eerlijk bent aan je vrouw toe over je gedrag. Als je iets achterhoudt voor je vrouw. Als er een verborgen zonde in je leven is waar je niet eerlijk naartoe over bent naar je vrouw toe. En als je liegt naar je vrouw toe, dan sla je een wig in je eigen huwelijk. Als waar dan ook. Ook in een gemeente. Als er gelogen wordt, dan vernietigt dat gemeenschap. Leg daarom de leugen af. Wees eerlijk. Ook wees eerlijk over zwakheden. Wees eerlijk over zonde. Ga niet mooi weerspelen. Ga niet doen alsof er geen gebreken zijn, maar benoem de gebreken. Wees open en eerlijk naar elkaar en blijf niet toneel spelen voor elkaar. Dat is belangrijk. Leg die zonde af. Word boos, maar zondig niet. Paulus is heel concreet. Natuurlijk zijn we soms boos. Boosheid is een emotie die we allemaal wel eens hebben. En je bent soms terecht boos, maar het gaat ook vaak mis met onze boosheid. Dat we op een verkeerde manier boos worden. Dat we onbeheerst worden, dat we dingen zeggen die we beter niet hadden kunnen zeggen. Dat we gaan schreeuwen of dat we gaan schelden of dat we gaan slaan zelfs. En we weten dat in huisgezinnen en in huwelijken en met kinderen en met de opvoeding van kinderen, dat soms een vader ontzettend boos kan worden en verkeerd boos kan worden. En dan zegt Paulus, zondig niet in je boosheid. Geef de duivel geen plaats. Als je verkeerd boos bent geworden, beleid dat dan ook. Het tweede wat nodig is om echt in eenheid met elkaar op te kunnen trekken, is je zonde beleiden, je schuld beleiden. dat geeft reiniging en die is nodig. Ik sprak laatst met een jonge man op een conferentie van de zomer, waar ik mocht spreken voor allemaal jongvolwassenen. Er was een jonge man die met me wilde praten en hij vertelde dat hij zo getraumatiseerd was door de boosheid van zijn vader. Zijn vader die zo vreselijk boos kon worden. Dat die kinderen zo bang werden en dat ze zelfs op een gegeven moment hem lichamelijk moesten overmeesteren omdat hij zo tekeer ging. En hoe getraumatiseerd hij daardoor is. Weet je, ik heb meerdere keren tegen mijn kinderen gezegd, het spijt me, ik ben op een verkeerde manier boos geworden. Wil je me vergeven? Ik heb dat gezegd tegen mijn dochter, tegen mijn zoon, wil je me vergeven? Deze manier van boosheid was niet goed. En dan is er weer contact. En dan is er weer vertrouwen. En het zijn soms de mooiste momenten. En ook in je huwelijk moet je dat soms zeggen. Je had misschien gelijk, maar je zei het zo naar. Dat je het beter niet op die manier had kunnen zeggen. En beleid dat dan gewoon. En zeg dat. En weet je, dan is er vergeving. Als je je verootmoedigt en als je je vernedert door te erkennen dat je fouten hebt gemaakt, dan is er vaak vergeving en dan is er herstel. En ook in de gemeente is dat soms nodig. En zo noemt hij nog andere zonden. Laat bitterheid en woede en toorn en geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. En ook wie gestolen heeft, doe dat niet meer. Als je steelt van een ander, dan kan je toch nooit meer een gevoel hebben van verbinding met je medemens. Weet je, zonde maakt altijd eenzaam. Daar sluit ik dit tweede mee af. Ook seksuele zonde trouwens. Ook die moeten we leren beleiden. Seksuele zonde maakt eenzaam. Een man die naar de hoeren gaat, die verlangt naar contact, die verlangt naar gemeenschap. Hij verlangt naar liefde, toch? Iedere man verlangt naar liefde en sommige mannen gaan daar proberen liefde te vinden, maar tegenovergestelde gebeurt. Seks zonder relatie, seks zonder levenseenheid maakt erg eenzaam. En ook als je in je eentje met dat beeldscherm zit, je geeft toe aan de lust der ogen. En we weten allemaal, ik denk dat voor bijna alle mannen hier vanmorgen aanwezig, dat ook een strijd is in de wereld waarin wij leven. Maar we moeten ons wel realiseren, het maakt eenzaam. Je zit er in je eentje, met je eigen lusten. En die kan je ook nog bevredigen, maar het maakt niet gelukkig. En zonde isoleert altijd. En dat is wat de duivel wil. De duivel wil je alleen hebben met je zonde. Hij wil het liefst dat je niet meer verbinding hebt met je medemens. Laat staan met God. Maar het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En ook vanmorgen, er is reiniging, er is vergeving, maar dan is het wel belangrijk dat we onze zonde ook belijden. Dus het tweede wat nodig is eerlijk worden over je zonde. We moeten ook leren praten over onze seksuele zonde. Ik heb een boekje geschreven over seksualiteit en ik mag daarover spreken de laatste maanden meer. Vorige week nog voor studenten, schitterende avond. En dan merk ik gewoon dat het goed is om daarover te leren praten. En niemand is zonder zonde, ook niemand is zonder seksuele zonde. Maar het maakt één om te leren dat te benoemen en er open over te zijn en het in het licht te brengen en dan wordt het weggenomen. En dan reinigt het bloed van Jezus van alle zonden. En als we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar, zegt Johannes. Als we in het licht wandelen, hebben we gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus reinigt van alle zonden. Dat is het tweede wat nodig is. In het licht wandelen. En het derde en laatste is volkomen overgave aan Jezus. Maar ik heb geen tijd om dat te behandelen. Dat bewaar ik tot een andere keer. Ik sluit af met een voorbeeld. Nog even wel één ding erover. Volkomen overgave aan Jezus. Dat is iets wat in de Kama, in de Christian and Missionary Alliance, en ik kom zelf uit de kerk van de Nazarene, die ligt theologisch heel dicht bij de Kama. Daar wordt veel gesproken over levensheiliging en over volkomen overgave aan Jezus. En dat er ook een worsteling is met het discipelschap en met het leven met de Heer, maar dat je door op een gegeven moment ook vooral door moeilijke ervaringen en doordat je door crisis gaat, ook crisis met jezelf en crisis met in het leven en soms ziekte of verlies, dat juist door crisiservaringen mensen komen tot volkomen overgave aan Jezus. En dat daardoor er echt geen afgod meer is in mensenlevens. En dat daardoor ook veel van Gods geest komt. Volheid van de geest door volkomen overgave aan Jezus. Maar daar ga ik een andere keer over praten. Of spreken. Maar het laatste, ik wil een voorbeeld geven. Mijn vrouw en ik waren in Schotland in juni. En wij waren daar voor een voorgangersretraite. Het was de afsluiting van mijn sabbatjaar. En ik ben de Heer heel dankbaar dat we daar mochten zijn. En er waren 9 deelnemers. En er waren 8 teamleden. En we waren als echtpaar gekoppeld aan een ander echtpaar. Maar voordat wij wisten aan welk echtpaar wij gekoppeld werden, was het zo dat wij dat team een beetje leerden kennen. En er was 1 vrouw die een beetje opviel, want ze was heel erg aanwezig. En aan tafel zat ze heel veel te praten en daar kwam je bijna niet tussen. En ze was maakte hele grapjes waar ze zelf heel hard om moest lachen. En die ook wel voor anderen grappig waren. Maar weet je, ze was nogal dominant aanwezig. Dus mijn vrouw zegt op een gegeven moment, voordat wij wisten aan welk echtpaar wij gekoppeld zouden worden, er is 1 echtpaar waarvan ik hoop dat we niet aan hen gekoppeld zullen worden. En toen wist ik wel wie ze noemde, alhoewel ik zelf niet zoveel moeite met die vrouwen had, want ik vond het ook wel een beetje grappig. Maar mijn vrouw zei, ik hoop niet dat we aan hen gekoppeld worden. Nou, dat gebeurde dus wel. Wij raakten gekoppeld aan Otto en Sharon. En het was zo dat inderdaad in de gesprekken die we met hen hadden, was de balans zoek wat betreft het delen en luisteren. Want zij, en met name zij meervoud, maar vooral zij enkelvoud, waren heel veel aan het woord. Zij waren en zij was heel veel aan het woord. Maar, dus dat ging niet goed. Op een gegeven moment na 3 dagen zei ik tegen Loos, volgens mij zijn zij 80% van de tijd aan het woord geweest, terwijl zij er voor ons waren. Ik had besloten me kwetsbaar op te stellen, dingen ook uit het verleden te noemen, uit mijn jeugd. En ze zeiden ook wel hele goede dingen die daarmee te maken hadden, maar toch raakte het vertrouwen een beetje kwijt om nog verder te gaan delen. Bovendien was het zo dat we toen op vrijdagmorgen samen gingen bidden, en de manier waarop met name hij voor mij ging bidden, dat ging niet goed. Dat was echt een verschil van beleving en verschil van inzicht in de bediening en hoe de geest werkt. En toen dacht ik, we zitten op verschillende golflengten. Dus wij waren in het weekend, hadden wij besloten, wij stoppen met de gesprekken. Ze zijn lieve mensen, maar het gaat gewoon niet. En ik dacht, in het weekend laten we het rusten. Maandagmorgen, dan gaan we nog een keer naar hen toe. En dan ga ik gewoon vertellen, ja, het lukt niet. We hebben niet meer het vertrouwen om verder dingen te delen, want het loopt gewoon niet. Maar toen, vlak voordat wij met hen weer zouden gaan praten op maandagmorgen, liep ik de berg af. Dat landgoed stond op een mooie berg. En ik liep naar beneden en onderaan die berg een weg. En toen zag ik hem, Otto, zag ik lopen. En ik zag dat hij aan het bidden was. En toen wist ik, hij bidt voor mij, want we hadden het veel over mij in die gesprekken. Hij bidt voor mij. En toen dacht ik al, zometeen ga ik zeggen dat we gaan stoppen met de gesprekken. Dus wij gaan het gesprek in en ik ben open geweest. Ik heb gezegd tegen hen, we hebben moeite met bepaalde dingen. Ik heb gewoon genoemd dat ze veel aan het woord waren en dat wij soms nauwelijks toekwamen aan het vertellen. Ik heb gezegd over dat die manier van bidden, dat 2 golflengtes waren in mijn beleving. En ik heb de dingen heel concreet genoemd. Ik zeg, I'm sorry for being blunt. Toen zei ze, no problem, I'm blunt myself. En dat was ze ook. En ze waardeerden dat ik zo open was. En ze reageerden er uiterst sportief op. En toen zei Otto, zegt, oh Oscar, I'm so sorry. Will you forgive me? En hij was echt oprecht. En we kregen daarna, toen hanteerde hij dat op een bepaalde manier, waardoor ik besloot op dat moment om toch nog verder met hen te praten. En we kregen een goed gesprek. Een beter gesprek dan ooit. Die avond, op maandagavond, heeft Otto lesgegeven over bevrijding. Ik zat aan de stoel genageld, want ik wist dat hij een woord van God voor mij bracht. En dinsdagmorgen heb ik tegen Otto gezegd en tegen hen samen gezegd, terwijl we weer met z'n 4 bij elkaar zaten, we moeten erover doorpraten, over bevrijding. En ik heb bepaalde dingen genoemd. Zonde uit mijn voorgeslacht. Zonde uit mijn eigen leven heb ik genoemd. En we gingen bidden. En het was een goed gesprek weer. En we hadden ineens zo'n verbondenheid met elkaar. En we gingen bidden. En nu gingen ze voor mij bidden op zo'n manier dat in mijn beleving de sluis van de hemel open ging en dat er een ongelofelijke zegen van de Heer over mij werd uitgestort. Dat ik letterlijk een bevrijding heb meegemaakt in dat gesprek en in dat gebed. En dat ik een vervulling met de geest heb meegemaakt zoals ik in geen jaren heb meegemaakt. En ik zal u zeggen, er is wezenlijk wat veranderd in mijn leven sinds die dag. Dat zeg ik. Ik zeg dat alleen maar tot eer van de Heer. Maar wat ik wil noemen is, ik had het totaal niet verwacht van deze mensen. En het kwam ook niet van deze mensen. En ik werd ook overtuigd van mijn eigen veroordelende geest. Dat ik die morgen hem zag lopen terwijl hij voor mij aan het bidden was. En later dacht ik, oh, het ligt ook zo aan mezelf. Het ligt aan ons. En weet je, waarom noem ik dit? God gebruikt mensen in uw en mijn leven waar we het niet van verwachten. God gebruikt mensen die jou niet liggen. Mensen waar je misschien niet voor zou kiezen. Mensen, je wordt bij elkaar geplaatst in de gemeente, maar je bent niet altijd van hetzelfde denken, van hetzelfde gevoelen, van dezelfde achtergrond. Je zit niet altijd in dezelfde soort levens. Je bent heel verschillend. En soms denk je, nou, dat gaat nooit lukken. Maar aan het einde van de week heb ik midden van deze groep, te midden van de hele groep, met het hele team en alle deelnemers, heb ik verteld wat er gebeurd was en heb ik gezegd, I have sincerely come to love you, Otto en Sharon. En dat is echt waar, ik ben echt heel diep van ze gaan houden. En weet je, dat is wat de geest bewerkt. We zijn zo verschillend. En toch hebben we eenheid in de geest ervaren. En ik hoop dat het je bemoedigt vanmorgen. God is één en wij zijn geroepen om één te zijn. En als we Jezus in zijn liefde leren kennen, en als we bereid zijn onze zonden te belijden en in het licht te gaan wandelen, dan zullen we vervuld worden met de geest. En dan zullen we elkaar van harte lief hebben met de onlogische liefde van Jezus. Halleluja. Amen. Laten we samen bidden.